We waren vorige keren, broeders en zusters, begonnen met het laatste stuk van het zogenoemde Pinksterfeest, oftewel het Wekenfeest, zoals het eigenlijk heet vanuit het Hebreeuws, Shavuot. Daar hebben we ook gezien dat er nogal wat offeranden werden gebracht, die op zichzelf uiteraard ook gemeentelijke waarheid naar voren brengen, omdat dit feest een uitbeelding is van de roeping van de gemeente. En dat houdt dus in dat alle aspecten die hier genoemd worden ook iets over ons als gelovigen zeggen, die behoren tot het lichaam van Christus, waarvan hij zelf het hoofd is. En de offeranden die gebracht werden aan de Here zeggen dus ook iets over hoe wij als gelovigen, die feitelijk in dienst van de Heer mogen staan, ook hem zouden eren en aanbidden. Het is namelijk een offerande die je hem aanbiedt, die je hem geeft. En nou, ik heb al eerder gezegd, de belangrijkste offerande die wij aan de Heer kunnen aanbieden, dat is gewoon onszelf. En met de woorden uit Romeinen 12, dat Paulus daar zegt: ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welgevallige offerande. Het welk is uw redelijke dienst eigenlijk. En daarbij gaat dan samen dat wij veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, ons denken, opdat we zouden beproeven de heilige en volmaakte wil van God. En op die wijze leren wij dus ook wat het welbehagen van de Heer is, wat hij voor ogen heeft met de totstandkoming van de gemeente, wat hij ook voor ogen heeft met u en mij als gelovigen persoonlijk, en dat we ook als leden van het lichaam van Christus in dienst van de Heer zouden staan, en dat een ieder naar de mogelijkheden die hij persoonlijk ook heeft, en daarvan uitgaande dat de Heer ons verder bekwaamt. En we waren dan gebleven in vers 18 in het midden, in het feit dat er al sprake was geweest van 7 volkomen eenjarige lammeren en 1 var, het jong van de rund, en 2 rammen die geofferd werden, en die waren als een brandoffer voor de Heere, met hun spijsoffer, dat hebben we ook nog kunnen bespreken, en daarna staat er, en hun drankoffers, een vuuroffer tot een liefelijke reuk de Heere. En een drankoffer, dat is een offerande in de Bijbel die dus vloeibaar is, hè, van drank. En in de Bijbel is een drankoffer van wijn. Er komt 1 keer een tekst voor dat het over sterke drank gaat. Maar als je de parallelteksten er dan van opzoekt in het andere gedeelte van de wet, dan gaat het ook gewoon om wijn. Dus het gaat eigenlijk per definitie om wijn. Er komt 1 keer voor in de Bijbel dat men aan afgoden ook een drankoffer geeft van bloed. Maar dat is niet wat de Heer vraagt. En dat is dan ook aan afgoden gewijd. En dat is niet zoals de Heer dat graag wil. Een drankoffer is dus eigenlijk een drankoffer van wijn. Op de kopie heb ik daar ook een paar schriftplaatsen bijgezet die dat weergeven. En het woord voor drankoffer, dat is het Hebreeuwse woord nezeg. En nezeg komt van het werkwoord nasag. Met dezelfde letters schrijf je dat, alleen je spreekt het er iets anders uit. En dat betekent gieten, uitgieten, offeren, storten. En het wordt ook 2 keer met zalven vertaald. Onder andere in die bekende tekst van Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd over de berg mijner heiligheid. En bij een koning denkt men al gauw aan zalven, want die wordt gezalfd gewoonlijk met olie natuurlijk. Maar daar staat dit werkwoord ook, omdat uitgieten, uitstorten, ook dat wat met olie gedaan wordt als een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest is ook over ons uitgestort, zegt de Bijbel. En daar heeft het dan ook mee van doen. Maar op zichzelf betekent het dus dat de offerande een offerande van wijn is. Ik heb daar een voorbeeld van uit nummer 15. Laten we die maar even lezen.
15. Nummer 50 bestaat, geloof ik niet. Ja, dat is nummer 15, waarover spijs- en drankoffers wordt gesproken. En dan vanaf vers 5. En wijn ten drankoffer, een vierendeel van een hin, zult gij bereiden tot een brandoffer of tot een slachtoffer voor één lam. Dus als er een lam geslacht werd, als slachtoffer dan wel brandoffer, dan zou daarmee gepaard kunnen gaan een drankoffer van 1/4 van een hin. En een hin is een bepaalde inhoudsmaat voor vloeistoffen. Ja, daar weet je nooit precies zeker wat het is, want zoek het maar eens op in een concordantie of op je pc als je een bijbelprogramma hebt. Daar is men het ook niet altijd over eens wat het precies is. Maar van belang is dat het gewoon een vierde deel is. En het blijkt dus dat hoe groter het dier is wat geofferd wordt, hoe meer aan inhoud er aan een drankoffer wordt gegeven. Dat zul je ook zien. Hè. Dit is dan een lam, dat is een jong schaap. Dus toch verhouding niet zo groot. En dan zie je bijvoorbeeld in vers 6 een ram genoemd. En dan staat er bij die ram in vers 7... en wijn ten drankoffer een derde deel van een hin. Zult gij offeren tot een lieflijke reuk de Heere. Dus het was zo net een kwart, nu is het een derde. En als het gaat om een jong rund, volgens vers 8... als brandoffer of slachtoffer, of eventueel zelfs een dankoffer. Over die verschillende offeranden en hun verhouding wil ik nog een avond apart wijden, want we komen ze ook telkens weer tegen in deze studie. Dus het is goed om een beetje een globale indruk ervan te krijgen. En dan staat er in vers 10 van: bij dat jonge rundoffer staat: en wijn zult ge offeren ten drankoffer de helft van een hin. Dus dan is het alweer iets meer. Dus hoe groter het offerdier wat gegeven werd als een offer voor de Heere, hoe meer drankoffer eraan toegevoegd werd. Maar in alle gevallen was het tot een lieflijke reuk voor de Heer. En daarmee gaat het dus om zijn eer. Dat hij dat als een offerande beschouwt die vanuit een gelovig hart van de Israëliet in die tijd komt. En dus hier ook staat dat het van wijn is. Dat komt wel vaker in de Bijbel voor. Dat brengt ons dus bij de betekenis van wijn. Want het is een drankoffer van wijn. Waar staat wijn dan in de Bijbel voor? En het moet iets zeggen over ons als gelovigen die behoren tot het lichaam van Christus, die twee beweegbroden, die immers een beeld zijn van de gemeente, bestaande uit twee gedeelten, uit de Jodengelovigen en uit de heidenen, die samen in één lichaam verzoend geworden zijn en in Christus een nieuwe schepping geworden zijn, woorden uit Efeze 2. Nou, wij behoren daar ook als kinderen Gods toe. En dus wijn, wat zegt dat dan over ons als gelovigen? Dan zoek je wijn in de schrift op en dan heeft het verschillende kenmerken. Een van de eerste die je dan tegenkomt, ik heb ze op de kopie maar eventjes kort samengevat, is dat wijn ook staat voor de geest, de Heilige Geest. Onder andere in Handelingen 2 lees je daarvan dat op de Pinksterdag de mensen spottend zeiden dat ze vol zoete wijn waren. De derde uren van de ochtend, dat was 9 uur 's ochtends, terwijl toen de Heilige Geest was uitgestort en zij op een bijzondere wijze ook nog in vreemde talen spraken. Ze waren niet vol van wijn, maar ze waren wel vol van de Geest. Wijn wordt daar verbonden met de Geest. En die uitspraak uit Efeze 5 vers 18, waarbij het eigenlijk een tegenstelling is, maar tegelijkertijd ook een type van het andere, is: wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, sorry, maar wordt vervuld met de Geest. Dus niet vol van wijn, waardoor je ook niet meer ziet wat je eigenlijk doet, waardoor je het spoor een beetje bijster raakt, normaal gesproken. Maar wordt vol van de Geest, want de Geest leidt je in al de waarheid en dan hou je juist wel het goede spoor vast. Waarbij wijn als tegenhanger van de Heilige Geest ook een type van de Geest is. Niet vol van de wijn, maar vol van de geest. Dus wijn kan dus in de Bijbel ook staan voor de werking van de Heilige Geest. Een tweede aspect, en die is waarschijnlijk nog wel het meest bekend, is dat die te maken heeft met het bloed van het nieuwe verbond. De Heer Jezus had toen in die zaal waarin met zijn discipelen aanwezig was en Pascha vierde, immers daarna twee tekenen centraal gesteld. Eerst het brood, het ongezuurde brood, wat een beeld was van zijn lichaam. En daarna de drinkbeker. En er staat in de Bijbel niet eens wat in de drinkbeker zat. Het wordt gewoon het woord drinkbeker genoemd. Maar daar zat ongetwijfeld wijn in. Omdat we later in de Korinthebrief lezen dat toen de Korintiërs bijeenkwamen en geen benul hadden van wat eigenlijk het brood in de drinkbeker voor staan, maar dat ze wel dronken waren. Dus dan moet dan van wijn geweest zijn. Dus er zit wijn in de beker. En daarvan zegt de Heer Jezus, deze drinkbeker is het bloed van het Nieuwe Testament, het bloed van het Nieuwe Verbond. En wat voor u uitgegoten wordt. En men denkt dan meestal aan het kruis, waarbij de Heer zijn leven gaf, zijn bloed, zijn aardse leven opgaf, terwijl juist dat al in Pascha was gesymboliseerd, het bloed wat aan de deurposten was gestreken. En daarna kwamen die tekenen van brood en de wijn pas. Dus het spreekt uiteraard over het leven van de opgestane Heer. En dat kun je vergelijken met het bloed van het eeuwige testament uit Hebreeën 13. En ja, dat zegt iets over Christus die uit de doden is opgestaan. Hij die van het nieuwe verbond de middelaar geworden is. En de Bijbel legt zelf uit in de Korinthebrief dat die drinkbeker een beeld is van het bloed van Christus. En daarmee hebben wij dus als gelovigen ook deel gekregen aan dat nieuwe leven, het opstandingsleven. Hij heeft zijn leven in onze harten gegeven, dat heet ook eeuwig leven, nietwaar? En dat is ook zijn geest die in onze hart is uitgestort. God heeft de geest van zijn zoon in onze harten uitgestort. Staat in de Galatenbrief dan weer. En daarmee zijn wij dus kinderen Gods geworden, wedergeboren tot een levende hoop. En dat houdt in dat wij dus deel hebben aan het nieuwe verbond. En dat is wat 2 Korinthe 3 ook zegt, hè, dat wij als dienaren van het Nieuwe Testament ook bekwaam gemaakt zijn. Dus wij leven sowieso niet onder de wet, het oude verbond. Wij staan onder de wet van Christus, zou je kunnen zeggen. Dat is het gebod der liefde. Maar het heet ook gewoon het nieuwe verbond, waarbij genade en liefde en vrede en vrijheid de belangrijkste begrippen zijn. En dat is ook wat de Bijbel zegt, al waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Nou, wijn, geest, wijn, nieuw verbond. De drinkbeker is het bloed van mijn nieuwe verbond, zou je kunnen zeggen. En daarmee is het dus ook het leven van de opgestane Heer. Bloed is dus het leven van Christus. En zo zegt de schrift over ons in Romeinen 6 vers 4... dat wij dan ook nu in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus je brengt een drankoffer. Je biedt het aan de Heer aan. Uit dankbaarheid, uit liefde voor de Heer. En daarmee druk je feitelijk ook uit dat je het verlangen hebt om in dat nieuwe leven te wandelen. Een volgend aspect van de wijn die in de Bijbel genoemd wordt is onder andere die van de genezing. Het heeft een herstellende werking. We denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat staat in Lucas 10 vers 34. En die had namelijk dat slachtoffer wel gezien, terwijl de priester en de leviet aan hem voorbij gingen. Maar een Samaritaan van wie het eigenlijk niet zou verwachten, want ze hadden geen gemeenschap, Joden met de Samaritanen, die zag wel om naar het slachtoffer en die goot wijn en olie in de wonden van het slachtoffer. Wijn, omdat het een reinigende werking heeft. Er zit toch spirit in, alcohol. En ja, alcohol heeft een reinigende werking. En olie, omdat dat ook een verzachtende, helende werking heeft. En daarmee werd hij op zijn rijdier gezet en in de herberg gebracht. En dat is uiteraard een prachtig uitbeelding van wat de Heer Jezus met ons heeft gedaan. En wij die feitelijk het slachtoffer waren, in rovershanden gevallen, van de rover bij uitstek, de tegenstander van de Heer. En wij zijn door de barmhartige Samaritaan, de Heer Jezus wordt trouwens bij gelegenheid ook een Samaritaan genoemd. Dat was hij niet. Hij was de Jood bij uitstek. Maar hij wordt bijvoorbeeld, ik meen in Johannes 8, zelfs uitgescholden van, zeggen wij niet terecht dat gij een Samaritaan zijt. En het werd ook nog erger gezegd dat hij zelfs bij Beelzebul hoorde. En boze geesten had. Maar dat was natuurlijk niet zo. En de Heer heeft dus in die gelijkenis, in die geschiedenis van de barmhartige Samaritaan getoond, dat hij dus op het leven van de slachtoffers uit is, op het herstel van hen uit is. En wij zijn in de herberg in de gemeente terechtgekomen. Hij heeft de waard betaald met 2 penningen. Natuurlijk een beeld van de tijd waarin we leven. Die 2 staat dikwijls voor de onderbreking, 2 dagen enzovoort. En dan betekent het dus dat hij daarna zou wederkeren. En die tijd waarin de Heer zal komen, ja, daar zijn we steeds dichterbij gekomen. Maar ondertussen zorgt hij nog steeds in de herberg door de waard. En hij is als Christus het hoofd van de gemeente, maar hij zorgt ook door zijn geest voor ons en door zijn woord. En daar had dus wijn ook een genezende werking. En we kennen ook de opmerking van Paulus aan het adres van Timotheus. Die kennelijk niet zo'n sterke gezondheid had. Maar aan wie hij schreef, gebruik niet alleen water, maar ook een weinig, staat er trouwens bij. Hè? Een weinig wijn voor uw menigvuldige ongesteldheden. Zwakheden. Dus hij had kennelijk iets zwaks in zijn lichaam. Misschien een zwakke maag of wat dan ook. Maar daar zou hij beter een beetje wijn bij kunnen gebruiken. Water heeft natuurlijk ook een reinigende werking. En dorstlessend uiteraard. Maar wijn is krachtiger. En daar is het dan kennelijk ook van genezende kracht. En daarmee zeggen wij feitelijk dat gezondmaking voor gelovigen ook het werk van de Heer is. En als wij dan een drankoffer aanbieden aan de Heer, dan is dat een weergave van ons, onze wens als gelovigen, om vooral ook gezond te zijn in het geloof. Die uitdrukkingen vind je bijvoorbeeld bij Timotheus in de brieven. Dat men gezond zou zijn in het geloof. En dat kan alleen als je het woord van God tot je neemt. En dat verlangen om te groeien in het geloof maakt je ook gezond in het geloof. Dat hebben we allemaal niet voor verkeerde dingen in onze afgelopen tijd moeten leren, voordat we tot bekering kwamen. En toen we tot bekering gekomen waren, hebben we ook nog een heleboel dingen moeten afleren, die wellicht destijds nog wel voor ons van belang waren, maar later door het onderzoek van de schriften toch in een ander perspectief kwamen te staan, in het juiste perspectief. Denk maar aan de doop. En zo. En ook de betekenis van brood en drinkbeker hebben we ook vroeger anders geleerd. En ga maar door. Maar door gezond te worden in je geloof kan dat alleen als je je voedt met het woord van God en dat als leidraad voor je leven neemt. Dan sta je ook in het leven gezonder vanwege je wandel. En dat is wat eigenlijk dat drankoffer ook uitbeeldt. Heer, ik bied het u aan, opdat ik graag gezond in het geloof wil zijn. Wel, de Heer maakt ons gezond. Punt 1, bij onze wedergeboorte. En daarna doet hij een werk aan ons wat reinigend en heiligend is en dus ook helend. En daarmee zaligmakend wat de wandel betreft. En uiteraard is ook nog te noemen het voorbeeld van Johannes 2. Laat ik die maar eens even met je lezen. Dat eerste wonder wat de Heer Jezus gedaan heeft in Cana, op die bruiloft, waar het water veranderd werd in wijn. En daar was dan een bruiloft. En toen bleek dat de wijn was opgeraakt. En dan staat in vers 5. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zeggen zal, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water, en zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schept nu en draagt het tot de hofmeester. En ze droegen het, en als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom. En dan is natuurlijk erachter wat er staat in vers 10. Ze zeiden tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn nu tot nu toe bewaard, voor het laatste meer. En dit is natuurlijk een wonder, en een wonder is een teken, heeft een betekenis. Het water wordt veranderd door de Heer in wijn. En het was in 6 stenen watervaten. Nou, een vat is sowieso al een beeld van de mens als zodanig, en ook van ons als gelovigen. Wij zijn vaten, als het goed is, ter ere van de Heer. En geen vaten des toorns, want dat ben je van nature. Maar een vaat, een vat ter ere en niet ter onere. En dat komt omdat in ons vat water is gedaan. Dat is woord. Wij zijn wedergeboren niet uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijke zaad, het eeuwig blijvende woord van God. En dat is onder andere dat levende water waar wij van gedronken hebben en als het goed is nog steeds drinken. En het was ook een vat wat bestemd was, letterlijk voor de reiniging der Joden, voor hun rituele wassingen. Maar het staat dus voor reiniging. Nou, wij zijn gereinigd door het woord. Hij zegt, de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn allen rein om het woord wat ik tot u gesproken heb. Johannes 15. En in Johannes 13 herhaalt hij dat op een andere manier. Hij zegt alleen, wat nodig is, is dat je de voeten laat wassen. Wat met je wandel te maken heeft. Er komt dus in die 6 stenen vaten, watervaten, komt water. 6 spreekt trouwens ook over de mens, die op de 6e dag in Genesis 1 werd geschapen. 6 houdt dus verband met de mens. En daar komt water in. En daar staat elk houdende 2 of 3 metreten. Zo moet je het uitspreken. En dat 2 of 3, ja, dat is op zich in de Bijbel ook terug te vinden, hè? Heel makkelijk trouwens. Waar 2 of 3 vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Waar gelovigen, al zijn het er maar 2 of 3, vergaderd zijn om de Heer en zijn woord beter te leren kennen, daar is de Heer in het midden. Eigenlijk is het nog sterker, als je alleen bent, is de Heer ook in ons midden, want hij woont in ons hart. Maar daar is het 2 of 3. En verder ken je de uitspraak nog wel van dat het oordeel wat uitgesproken wordt alleen maar grondig en waar is als het op grond is van 2 of 3 getuigen. En die moeten dan wel hetzelfde vertellen. Bij de Heer Jezus probeerde men dat ook te bewerkstelligen toen hij gevangen genomen was. En toen kwamen er valse getuigen en die zeiden niet hetzelfde. En dat hield dus in dat hij op grond daarvan feitelijk ten onrechte werd veroordeeld. Maar 2 of 3 getuigen, dat spreekt dus van ons als gelovigen, die getuigen zijn van de Heer, zoals de Heer ook later zijn discipelen heeft uitgezonden en zei, gij zult mijn getuigen zijn. En wij zijn ook getuigen van de Heer, omdat wij kunnen spreken van dat woord des levens, omdat wij daar waar het op onze weg komt, zeker mogen getuigen zijn van de genade van God die ons is geschonken, opdat ook andere mensen daaraan deel zouden kunnen krijgen. We mogen het evangelie brengen. En daar worden het dan 2 of 3 in verband met een rechtszaak genoemd, getuigen, die daar een oordeel uitspreken wat van wat ze gezien hebben. En op grond daarvan kan een rechter dan een uitspraak doen. Daar is het dus getuigen. En verder kwam ik in het Oude Testament nog 2 of 3 tegen als een overblijfsel. Nou, met de olijfboom geschud. Er zit olijf aan. Die wordt dan, de takken worden dan geschud, zodat de olijven die rijp zijn eraf vallen. Maar er blijft dan bovenin nog een overblijfsel. En in de lagere takken blijft er ook nog een overblijfsel hangen. En bovenin staat dan dat er nog 2 of 3 beziën zijn van de olijven. En iets lager nog 4 of 5. Maar het gaat dus om een overblijfsel van de olijfboom. En de olijfboom heeft natuurlijk ook verschillende toepassingen. Maar het staat sowieso voor de olijf waar olie uit geperst wordt. En dus heeft het te maken met de geest. En ja, verder zou je kunnen denken aan de Romeinen 9-11, hè, waar ook over de olijfboom gesproken wordt. Maar in ieder geval, ook daar is 2 of 3 wat er genoemd wordt. De tekst, als je dat wil weten, die staat in Jesaja 17, vers 6. En daar vind je dan die 2 of 3 ook terug. Misschien moet ik de tekst ook, heb ik er geloof ik niet bij opgezet, hè? 2 of 3, nee. Nou, de tekst van 2 of 3 getuigen staat onder andere in Matteüs 18, vers 16. En waar 2 of 3 vergaderd zijn, die staat in Matteüs 18, vers 20. Vlak bij elkaar zelfs. Hetzelfde hoofdstuk daar. Maar het komt wel vaker voor, hoor, 2 of 3 getuigen. Paulus gebruikt die uitdrukking ook als hij zegt, nou ja, op 2 of 3 getuigen schrijf ik nu opnieuw aan jullie, aan de Corinthiërs. Ik zal het nog 1 keer herhalen. Jesaja 17, vers 6, wat betreft het gelovig overblijfsel. En Matteüs 18, vers 6, wat betreft de getuigen, als ik het wel heb, en Matteüs 18, vers 20, wat betreft de gelovigen. 2 of 3 die vergaderd zijn in de naam van de Heer. Daar is hij in het midden. Nou, ze vullen die watervaten met water. In ons als een vat ter ere. En we zouden ons vat ook bezitten in heiligmaking en eer, zegt 1 Thessalonicenzen 4. En van Paulus wordt gezegd, toen hij onderweg naar Damascus dus zijn bekering meemaakte, dat de Heer zegt, voor mij is Paulus, Saulus toen nog heette, een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de kinderen Israëls en de heidenen. En daarmee was hij dus een vat, een lichaam wat de Heer kon gebruiken, omdat hij zich tot de Heere had bekeerd. En deze worden gevuld met water als beeld van het woord van God. En dat woord wat ons ook nog steeds reinigt, zoals de Heer als hoofd van de gemeente ons nog steeds reinigt en heiligt door het bad des waters door het woord. Dus water, woord. En water heeft ook te maken met de geest uiteraard. Maar in dit geval meer met betrekking tot water. Want als water op zichzelf door de Heer veranderd wordt in wijn, dan wordt het dus veel krachtiger. En je kunt liters water drinken zonder dat je iets feitelijk verandert. Ja, je moet wat vaker naar het huske, zeggen we dan in Friesland. He, maar wijn, als je daar veel van drinkt, dan verandert er wel het een en ander in ons. Gedachten en zo. Maar het betekent dat water in zichzelf verandert in wijn. Dat betekent dat het woord van God gaat werken, wordt het wijn, door de Heilige Geest die in ons leven ook gekomen is. En die wordt ook bij gelegenheid vergeleken met stromen van levend water. En dus het woord gaat werken, dat is door de leiding en invloed van de Heilige Geest. Dan wordt het krachtig. En dat verandert ons wel degelijk. En het is zelfs de beste wijn die er is. En daar vind je dus wijn ook als een beeld van de werking van het woord, in het bijzonder door de Heilige Geest. Nou, je brengt een drankoffer, je biedt het de Heer aan en daarmee druk je feitelijk uit dat je graag die werking van dat woord van God door de Heilige Geest in je leven wilt laten vervullen door de Heer zelf. En dat doet hij ook. Daar is de Heer eigenlijk het meest bij gebaat. Dat wij veranderd worden in ons denken en dat we daardoor ook de Heer leren gaan dienen zoals het hem behaagt.
Dat is de wijn. Verder kan ik nog misschien voor sommigen die er wat meer kennis van hebben opmerken dat het woord nesech in het Hebreeuws bestaat uit twee woorden. Het woordje nes, wat voorop staat, dat is het woord wat ook vertaald wordt met de banier. Je kent de naam misschien wel van Jehovah Nissi. De Heere is mijn banier. Dat was naar aanleiding van de strijd van het volk tegen de Amalekieten. En toen richtte hij een banier op, een overwinningsteken, een overwinningsvaandel. En die noemde hij, Mozes, Jehovah Nissi. De Heer is mijn banier. En dat eerste woordje van nee zeg, dat eerste stukje ervan, is dus een banier. Dat is een overwinningsteken. En dat laatste, die g-klank, dat is de kaf in het Hebreeuws. En die betekent een handpalm. Dus eigenlijk in overdrachtelijke zin, wat erachter verscholen zit, is dat je de banier in de handpalm draagt. De handpalm, dat is de open hand. Want je hebt ook dat andere woord, yad. De yad, dat is het gewone woord voor hand. Maar de handpalm is meestal de geopende hand, zo. Dat je er wat in kunt doen. En die is gevuld met de nees, met de banier. Dat is een overwinningsteken. In de Bijbel komt het voor dat men zo'n banier zet op een berg of op een heuvel. En we kennen dat nog met bergbeklimmers, dat die als die een berg beklommen hebben, dat ze daar bovenaan zijn, ze zetten er een vlag bovenop. En het voorbeeld van de maan weten we misschien ook nog wel. Er werd een Amerikaanse vlag op de maan geplant toen daar de voeten op de maan gezet werden. Overwinning. Maar door wie hebben wij eigenlijk overwinning? Niet in eigen kracht. De Bijbel zegt dat ons geloof overwint de wereld, maar wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. En Johannes 5. En daarom zeggen wij dat we meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft lief gehad. Een wijnoffer, een drankoffer, wil weergeven dat je wilt leven uit de overwinning die Christus ons gegeven heeft. Een echt overwinningsleven dus, hè, wat je in christelijk Nederland nog wel eens hoort zeggen van, hebt u wel een overwinningsleven? Dan zeggen wij, jazeker, in Christus zijn we meer dan overwinnaars. En als we ons onderwerpen in onze levenswandel aan Hem, geeft Hij ons de overwinning. Hij heeft toch een wapenrusting gekregen en die zouden we dragen in zijn geheel, zodat we kunnen stand houden tegen de listige omleidingen van de boze. Overwinning op grond van het werk van onze Heiland. Daar danken we de Heer voor, maar we verlangen ook om in dat overwinningsleven verder te groeien. En dus onze vizier te houden op degene die voor ons overwonnen heeft. En dan kom je bij het begrip drankoffer tegen in de Bijbel. Het staat dus eigenlijk voor, als je de achterkant van de kopie neemt, voor het uitgieten, tussen aanhalingstekens, waarmee bedoeld wordt het beschikbaar stellen, het offeren, het aanbieden van dat nieuwe leven wat je hebt voor de Heer en voor de medegelovigen. Het nieuwe leven wat je hebt, waardoor je behouden bent geworden, kun je namelijk ook voor jezelf houden. Je kunt er ook voor kiezen om daarna de wandel in het vlees weer te doen. Maar de Bijbel houdt ons voor, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. En wandelen door de geest, dat druk je ook uit met dat wijnoffer, wijngeest. En dus als je een drankoffer overdrachtelijk gesproken aanbiedt aan de Heer, dan betekent dat het dat je dus feitelijk dat nieuwe leven, waarmee we in nieuwheid des levens kunnen wandelen, dat we dat ook tot eer van de Heer willen stellen. En hoe doe je dat? Wel, door tot eer van Hem te leven en tegelijkertijd ook de broeders lief te hebben. Want dat hoort bij elkaar. Je kunt het heel kort zeggen, dient elkander door de liefde. En daarvan heb ik ook een paar schriftplaatsen geschreven op de kopie. En een ervan is 1 Johannes 3. Er staan er meer dan ik kan citeren of lezen.
Maar misschien hebt u dan voor uzelf nog een keer de gelegenheid om iets na te zoeken. In 1 Johannes 3 zien we het voorbeeld van de Heer Jezus, wat wij ook daarin zouden navolgen. Daar staat in vers 16: hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij, de Heer Jezus, zijn leven voor ons gesteld heeft. Dit gaat niet zozeer over de kruisiging. Dat was voor de wereld. Hier staat voor ons, hè, gelovigen. En dat is een fase verder. Dat Hij als Heer, hoofd en hoge priester zich ook beschikbaar gesteld heeft in dienst van God ten behoeve van de opbouw, roeping, heiliging, reiniging van zijn gemeente. En daar staat dus dat wij die liefde hebben gekend, dat Hij zijn leven voor ons gesteld heeft sinds zijn opstanding. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Voor de broeders, onze medegelovigen. En het leven te stellen wil zeggen dus ook elkander tot een hand en een voet te zijn. Daar waar dat nodig is. Primair in de geestelijke dingen, maar eventueel ook in de stoffelijke dingen als dat zo op je weg kan komen. En dat alles tot eer van God en tot opbouw van het lichaam van Christus. En dan staat er een voorbeeld bij. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? In de zin van, hoe kan het dan dat die liefde verder niets uitwerkt? Want de liefde is in zijn hart gekomen. Romeinen 5 zegt dat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de geest die ons is gegeven. Dus sinds je wedergeboorte heb je de liefde van God ontvangen in je hart. Alleen of die ook gaat werken naar buiten toe, voor jezelf, maar ook naar anderen toe, naar je broeders en zusters en eventueel nog verder weg, dat hangt van je geloofsgroei af. En hier staat, nou ja, dan werkt die liefde Gods in de praktijk niet uit dat je oog hebt voor die broeder of zuster die tekort heeft, terwijl je wel zelf overvloed hebt en er iets aan kunt doen. Na vermogen. En ook daar zou je waakzaam in zijn. Ik moet erbij zeggen dat er soms ook wel eens misbruik van gemaakt wordt. Maar dat leer je dan ook wel weer. Maar in principe zijn wij gericht op het feit dat wij ook elkander zouden mogen dienen, ook in praktische dingen. Een oog zouden hebben voor elkaar. Als de een overvloed heeft en de ander heeft gebrek, dan kun je eventueel aanvullen in dat wat nodig is. En als je eerlijk bent, dan zal de Heer daar heus wel op wijzen. Daar is Hij wel machtig toe om dat te doen. En daarom zegt vers 18, mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met het woord. Alleen is de gedachte. Je kunt zeggen, ik heb God lief, maar hoe blijkt dat dan? Nou, in de eerste plaats uit liefde voor het woord. En in de tweede plaats uit liefde voor de broeders. Dat is precies Johannes die dat vertelt. Hoe kun je nou ontdekken dat iemand een christen is? Als hij zegt, ik heb God lief. Oké, waar blijkt dat dan uit? Nou, als je geen liefde voor het woord heeft, dan kun je daar een vraagteken bij zetten. Als geen interesse heeft in het woord van God, nou is dat tamelijk dubieus. En in de tweede plaats heeft hij ook liefde voor de broeders, voor de medegelovigen. Dat is wat de schrift ons in deze brieven van Johannes voorhoudt. Dus als je zegt, laat ons dus niet alleen lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met daad en waarheid, met waarachtige daad. Dus de daad ook voegen bij het woord. En dat is ook een vorm van een drankoffer. Oog hebben voor de liefde voor de Heer en zijn woord en voor elkander. En dat is wat de Heer Jezus ook in Johannes 15 zei tegen zijn discipelen. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven, zijn ziel stelt voor zijn vrienden. En hier heet het broeders.
Ja, dat staat er, hè?
Psyche, ja. Ja. En psyche heeft te maken met je leven hier als gelovige. Je wandel. En ja, dat is wat de Heer ook in ons wil bewerkstelligen. En dan denk ik aan de woorden van Jacobus, die dan zegt, hè, dat wij met zachtmoedigheid het woord wat in ons geplant wordt zouden ontvangen, het welk uw zielen kan zalig maken. Het heeft een reinigende, heiligende, helende, gezondmakende en dus ook zaligmakende werking met betrekking tot onze wandel. En dat hangt vanaf hoe wij ons ter beschikking stellen van de Heer. Nou, je biedt het toch de Heer aan, dat drankoffer. Daarmee geef je weer dat je dat graag wilt. Dat je in die weg ook met de Heer door het leven wilt gaan. En voel je niet bezwaard alsof dit een wet is. Dit is gewoon normaal het gevolg van de opmerking die je eenmaal, als het goed is, tegen de Heer hebt gezegd. Hier is mijn leven. Wilt u het maar gebruiken in uw dienst en tot uw eer? Dan werkt het zich vanzelf al uit. En dat doet Hij. Want God is in ons begonnen een goed werk. En van ons wordt alleen verwacht, ja, dat we beschikbaar zijn. En dat is dus ook een voorbeeld ervan. Nou, ik zou nog wel andere kunnen noemen. Paulus zegt bijvoorbeeld in Filippenzen 1 vers 20... dat zijn verlangen is dat Christus groot gemaakt zal worden in zijn leven. Hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want een drankoffer stellen kan ook uiteindelijk wel eens voor gelovigen leiden tot de dood. En dat zijn dan martelaren die in dienst van de Heer hun leven hebben gesteld, maar de gevolgen daarvan ook in hun leven hebben ondervonden, doordat ze zelfs daarvoor gedood werden. Bijbelse voorbeelden zijn er genoeg van. Ook in de kerkgeschiedenis is dat vaak voorgekomen. En dat is ook de gedachte die een rol speelt bij het begrip drankoffer in het Nieuwe Testament. Het komt daar maar twee keer voor. En het is goed om die schriftplaats even te lezen.
Ja, dat zou mijn vraag inderdaad geweest zijn. Wat voor...
Ja, precies. Nou, daar gaan we nu even naartoe. De eerste van het drankoffer, die vinden we in de Filippense brief. In hoofdstuk 2. En dit is een gevangenschapsbrief waar Paulus dus vanuit zijn gevangenschap in Rome aan de Filippenzen schrijft. En hij is erg dankbaar voor de gave die zij hem hebben laten brengen door een van hen die Epafroditus heet. En dan zegt hij in vers 17, ja of maar eventueel, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening uw geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. En de situatie hier is dat Paulus gevangen zit, zich moet verantwoorden voor zijn geloof in Rome. En dat zou kunnen betekenen dat het uiteindelijk ook zijn leven zou kunnen kosten. Uit de brief zelf blijkt dat dat niet is gebeurd. Want lees maar even mee in hoofdstuk 1 vers 13 en volgende vind je daar aanwijzingen voor. Er staat zelfs: alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Dus hij was gevangen, maar hij bleef vrijmoedig getuigen van de Heer. En dat het meerderdeel der broederen in de Heer door mijn banden vertrouwen gekregen hebben, de overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. En want als je gevangen zit en het kan consequenties hebben, zou je misschien geneigd kunnen zijn om niet meer zo voluit over de Heer te spreken en te getuigen van de genade Gods. Nou, Paulus deed dat wel. En daardoor waren andere broeders die ook met het woord aan anderen doorgaven ook bemoedigd geraakt. En zeg, ja, oké, dan die consequenties, die accepteren we wellicht dan ook. En ze bleven dus ook vrijmoediger spreken. En dan iets verderop staat. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Dat is vers 19. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk allentijd, alzo ook nu Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Nou, dat is dus zijn drankoffer. Overdrachtelijk gesproken. Want het leven is mij Christus en te sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, dat is een merkwaardige vertaling vanuit het Grieks. Er staat eigenlijk, dit is voor mij vrucht van het werk. En dat klinkt heel anders, maar dat is wat er staat. Maar of te leven in het vlees, dubbele punt, zegt Paulus, dit is voor mij vrucht van het werk, dat het werk Gods dus vrucht draagt. En dan staat erachter, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Hier spreekt hij over zijn eventuele overlijden, omwille van zijn verantwoording. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Hij kon eigenlijk nog niet gemist worden. De bediening van de apostel Paulus om hen in hun geloof verder te onderwijzen en op te bouwen, dat was belangrijker nog. En dit vertrouw ik en weet ik, zegt hij, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot de bevordering en blijdschap van uw geloof. Dus Paulus was wel gevangen, maar hij zou dus weer vrijkomen en zou dus ook weer dat evangelie en de blijde boodschap en de prediking van het woord ter hand nemen om de gelovigen te bemoedigen en te ondersteunen en verder ook te doen groeien in het geloof. En hier werd hij dus wel verantwoording afgelegd, moest hij afleggen van zijn geloof. Het zou eventueel de consequentie kunnen hebben dat zijn leven zou worden genomen, wellicht met geweld. De meeste apostelen zijn toch ook omgekomen op een gewelddadige wijze. In ieder geval volgens de overleveringen. Alleen van Johannes weten we dat hij een gewone dood gesproken heeft, tussen aanhalingstekens, op ouderdom. In Johannes heeft hij zijn leven feitelijk ook gesleten op Openbaring staat dat hij dus op Patmos was. En we vinden er aanwijzingen van in Johannes 21, geloof ik, in verhouding tot Petrus. Hè? Maar goed, het gaat erom dat het drankoffer dus een uitbeelding is van dat je dat nieuwe leven met al zijn consequenties die het kan hebben accepteert en ter beschikking van de Heer stelt, met een uiteindelijke consequentie dat je zelfs kunt sterven voor je geloof, omwille van de Heer Jezus. Maar bij Paulus is dat hier niet gebeurd, want hij werd weer vrijgesteld en heeft weer verder zijn bediening opgepakt. En de andere schriftplaats, die vinden we in de 2e Timotheusbrief, waar ook het woord drankoffer voorkomt. Tweede Timotheus, hoofdstuk 4, vers 6. Want ik word tot een drankoffer geofferd. Dat is dat werkwoord waar het woord drankoffer dus in zit. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Dus dat drankoffer houdt verband met die goede strijd. En er is maar één goede strijd in de Bijbel. En dat is de strijd van het geloof. Daarom staat er ook achter, ik heb het geloof behouden. Trouw zijn aan de Heer is ook een strijd. Allerlei verzoekingen, verleidingen die op onze weg kunnen komen, die zouden ons daarin kunnen verhinderen. Maar de liefde voor de Heer is, als het goed is, altijd sterker. En het verlangen om zijn woord steeds beter te leren kennen trekt ons toch ook steeds meer naar de Heer toe. Ik heb die goede strijd gestreden. Ik heb de loopbaan geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus voor de loopbaan die in trouwheid aan de Heer is verlopen, zul je uiteindelijk een kroon ontvangen. Die heet hier de kroon der rechtvaardigheid, elders de kroon des levens of de kroon des roems. En dat is een onverderfelijke kroon. Gewoonlijk wordt dit gedeelte van toepassing gebracht op het feit dat Paulus denkt dat hij nu gaat sterven. De tijd mijner ontbinding is nabij. Dat is wat merkwaardig als je de brief in zijn geheel verder doorleest. Want dan zegt hij vervolgens in vers 11... Lucas is alleen met mij, neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Nou, als hij spoedig zou overlijden, waarom is dan Marcus nog nodig om hem te dienen in de prediking van het woord van God? En vers 13, breng de reismantel mede die ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken in zonderheid de perkamenten. Hij had een reismantel nodig, omdat hij verwachtte weer te gaan reizen. Hij had die boeken, de geschriften van het woord Gods nodig, om daar vanuit te onderwijzen. Dus het ligt veel meer voor de hand dat hij hier niet zozeer spreekt over zijn aanstaande overlijden, maar dat de tijd zijner ontbinding betekent dat hij weer vrijgelaten zou worden, losgelaten, bevrijd zou worden. En dan staat ook in vers 16, in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Het doet ons meteen denken aan de woorden van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zo'nzelfde gezindheid zie je hier bij Paulus. Ze hebben hem verlaten omdat die verantwoording van Paulus consequenties kon hebben. Stel dat Paulus wel geslacht, gedood zou worden. Oh, jullie horen ook bij Paulus. Dat zou consequenties kunnen hebben. Maar ze hadden hem in de steek gelaten. Er is niemand bij hem geweest. Hij stond er alleen voor, maar nooit zonder de Heer. Die laat je nooit in de steek. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen, en ik ben uit de muil des leeuws verlost. Het hoogste niveau, de briesende leeuw, uit 1 Petrus 5, de duivel die rondgaat, maar ook wellicht uit de leeuw, die in die tijd, Romeinen gebruikten wel eens leeuwen om christenen te laten doden. Nou, dat was nu dus niet zo. En er staat, en de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren, behouden tot zijn hemels koninkrijk. En wat uit het verband blijkt, is dat die verantwoording van Paulus, zijn gevangenschap, en daarmee ook dat hij zich moest verdedigen vanwege zijn geloof, dat feitelijk zijn drankoffer was. Met als consequentie dat het zou kunnen leiden tot de dood. Het is niet gebeurd toen. Later wel. Maar hij is hier dus nog vrijgelaten en heeft nog in de bediening gestaan en is op een later tijdstip, in ieder geval volgens de overlevering, wel gedood geworden, omwille van Christus. Maar drankoffer staat hier dus voor het uitgieten, het beschikbaar stellen van het nieuwe leven voor de Heer. Maar het had een uitwerking naar de andere gelovigen toe. Door zijn vrijmoedige prediking, ondanks dat hij gevangen was, waren anderen ook weer bemoedigd. En spraken vrijmoediger het woord Gods. en zagen niet zozeer op de consequenties. Nou, gelukkig is in ons land het nog niet zo dat je, als je het evangelie predikt, dat je meteen opgepakt wordt en wellicht je leven aan een zijden draadje hangt. Maar er zijn gebieden waar dat wel zo is. En wees er maar dankbaar voor. Maar hoe dan ook, als jij je lichaam stelt als een drankoffer, je leven stelt als een drankoffer, overdrachtelijk gesproken in dienst van de Heer, dan heeft het altijd negatieve effecten van tegenstanders. En de tegenstander bij uitstek is daar absoluut niet blij mee. En zal proberen op een of andere wijze toch een soort verhindering op je weg te brengen. Maar je blijft gericht op de Heer en je kiest voor Hem en je stelt je leven, je lichaam als een offerande in Zijn dienst. Dat is je drankoffer. Van wijn. Nieuw leven. En dat heeft consequenties ook naar je broeders en zusters toe. En je zou ook oog voor hen hebben. De Bijbel zegt niet voor niets in 1 Korinthe 12 dat wij als leden van het ene lichaam zouden zijn tot hand en tot voet voor elkander. En de hand kan niet zeggen tot de voet, ik heb jou niet nodig. Nee, we zouden gelijkelijk voor elkander zorg dragen. En dat alles samen tot eer van het hoofd van Christus. En er staan wel meer van die schriftplaatsen bij vermeld hoor, die het ook aangeven. Colossenzen 3 wil ik nog als voorbeeld noemen. Maar daar wordt het woord drankoffer uit zichzelf dus niet genoemd. Maar het is er weer een omschrijving van, Colossenzen 3 vers 12... Hoe wij met elkander omgaan, zoek het woord elkander maar eens op in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Dan vind je genoeg aanwijzingen. En de basis van alles is dat wij elkander zouden lief hebben zoals de Heer ons heeft lief gehad. En daar vloeien al die andere dingen uit voort. Elkander verdragen, elkander aannemen enzovoort. Nou, hier staan er ook een paar. Vers 12. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Elders staat, doet aan de nieuwe mens. Hier staan aspecten van de uitwerking van de nieuwe mens. Barmhartigheid. Goede tierenheid, dat wordt ook als een vrucht van de geest beschreven. Ootmoedigheid is een verwant woord van nederigheid. En zachtmoedigheid is de vrucht van de geest. Langmoedigheid is de vrucht van de geest. Verdragende elkander en vergevende de een de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet gij ook al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welk is de band der volmaaktheid. Zonder de liefde werkt het ook niet uit. Dus daar waar je als een drankoffer jezelf aan de Heer aanbiedt, is dat uiteindelijk de uitwerking van de liefde Gods in ons leven. Waarmee we leren God lief te hebben, door zijn woord lief te hebben en ook elkander lief te hebben. Elkander te verdragen, aan te nemen, met al ons lek en gebrek is dan de mooie uitdrukking erachteraan. Maar dat is wel wat wij moeten leren. Het gaat niet altijd zonder slag of stoot. Soms heb ik wel eens de indruk dat gelovigen die elkander totaal niet liggen, juist in één gemeente of één groep van gelovigen bij elkaar geplaatst worden om precies dat te leren. Terwijl ze naar het vlees elkander niet zo goed liggen, maar ze zijn wel één in Christus. En dan gaat het om de werking van de liefde. Elkander zien zoals Christus ons ziet. Volmaakt in hem en in de wandel elkander leren te verdragen. Er overheen zien, want je maakt zelf ook wel eens fouten. Hoezo kun je dan die ander dat eigenlijk niet vergeven? En dat is iets wat we moeten leren, dat is een leerproces. En dat is de werking van de liefde van God die in onze hart is uitgestort en die in de praktijk ook zijn uitwerking naar elkander toe krijgt. En de Heer zei tegen zijn discipelen: hierin zal men weten dat jullie mijn discipelen zijn, zo gij liefde hebt onder elkander. En aangezien we er allen wel eens in falen, mogen we dat ook bij de Heer brengen en zeggen: Heer, wilt u dat maar verder bewerken? Want ik bak er soms niks van, maar u doet het wel. Ik ga eerst even forceren.
Het drankoffer wat we dus nu in grote lijnen wel, dacht ik, geïllustreerd hebben vanuit de schrift. Daarvan wordt gezegd, samen met al die andere offeranden die we tot nog toe gehad hebben, dat het een vuuroffer is tot een lieflijke reuk voor de Heer. Een vuuroffer, dat is op zich niet zo moeilijk natuurlijk. Dat is een offerande die door het vuur verteerd wordt, die door het vuur gaat. En dan wordt het stoffelijke wordt omgezet in het geestelijke, is de overdrachtelijke betekenis. Het wordt dus rook wat opstijgt naar boven. En dat zou zijn tot een lieflijke reuk voor de Heer. Dus dat brandoffer, het spijsoffer, het drankoffer, wat hiervoor genoemd werd, alles samen is tot een lieflijke reuk voor de Heer. En dat is dus de bedoeling van ons leven als gelovigen ook, dat wij ons leven stellen tot eer van onze Heer. Dat het voor hem een lieflijke reuk is. Dat het voor hem aangenaam is. Zo wordt het ook wel genoemd. Een lieflijke reuk, dat wordt in de offeranden van die vijf van Leviticus ook alleen gezegd van het vredeoffer, dan wel dankoffer, en van het spijsoffer en van het brandoffer. Het zondoffer en het schuldoffer, dat was geen lieflijke reuk voor de Heer. Dat is iets wat noodzakelijk was. Het begon pas aangenaam voor de Heer te worden als het een dank- of vredeoffer was. Maar daar heb ik het later nog wel eens over met je. Maar hier blijkt dus dat het tot een liefelijke reuk voor de Heer is, dus voor hem aangenaam. Ik heb er wat schriftplaatsen op de kopie neergezet die daar ook over spreken. In de eerste plaats, het evangelie is voor de Heer een reuk. Voor hem is het aangenaam als het gepredikt wordt. En het heeft als uitwerking dat het is een reuk des doods ten dode voor de ongelovigen. En het is een reuk ten leven voor de gelovigen. Een reuk des levens ten leven. En daar wordt dus ook van gezegd, hè, dat dat aangenaam is voor de Heer. En dat de prediking van het evangelie altijd een triomf is. Altijd een overwinning. Ook als het niet geloofd wordt, is het even goed een overwinning voor de Heer. Niet de beoogde overwinning, dat iemand tot bekering komt. Maar wel dat iemand er wel mee in aanraking is geweest. En dus op dat punt ook eigenlijk geen excuus meer heeft als hij het afgewezen heeft. Maar zolang hij nog leeft, kan hij uiteraard op die keuze op dat moment terugkomen. Zodat we zeggen, zolang er leven is, is er nog hoop voor iemand om tot bekering te komen. En daarvan wordt ook gezegd, hoe lieflijk zijn de voeten van degenen die het goede dan wel de vrede verkondigen. Lieflijk, een lieflijke reuk. Dus ook de prediking van het evangelie, het uitkomen voor de Heer, als je van zijn woord mag getuigen, dat is voor hem een lieflijke reuk. Dat is ook een van de aspecten van de wapenrusting van God, hè, dat wij hebben de bereidheid, onze voeten die zijn geschoeid tot de bereidheid van het evangelie des vredes. Daar mogen we van getuigen. En dat is ook een liefelijke reuk voor de Heer. Sowieso is de prediking van het woord van God, als het op de juiste wijze gebeurt, altijd aangenaam voor de Heer. Maar er zijn nog meer dingen die aangenaam zijn. En dat is ook bijvoorbeeld wat er staat in Handelingen 10. Laat ik hier als voorbeeld lezen. Handelingen 10. Daar is het Petrus die daar spreekt tot Cornelius de Romein, die een gelovige man was.
En dan staat er in Handelingen 10, vers 35, begin in vers 34. En Petrus de mond opendoende zeide: ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Dus lieflijk. Dus wat is lieflijk voor de Heer? Wat is een lieflijke reuk voor de Heer? Als je God vreest, en dan heb je ontzag voor zijn woord. En als je gerechtigheid werkt, dat is de uitwerking van de rechtvaardigheid die je al deelachtig bent geworden. Je wordt door geloof rechtvaardig, maar gerechtigheid werken wil zeggen dat het ook in de praktijk van je leven tot uitdrukking komt. En hier is dan van toepassing op Cornelius en de zijnen, die tot bekering waren gekomen. En zij hebben dus als heidenen ook gewoon hun leven aan de Heer toegewijd. En dat is voor God aangenaam. En verder zou ik kunnen aanhalen het voorbeeld van de Heer Jezus uit Efeze 5. Dat is toch altijd wel mooi om weer aan te halen. Omdat hij ons daar als voorbeeld wordt gegeven om hem na te volgen. Vers 1 zegt: zijt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Goden tot een welriekende reuk. En door het woord slachtoffer in dit vers worden sommigen een beetje op het verkeerde been gezet, omdat ze dan denken zozeer aan het lijden en het sterven van de Heer. Maar daar gaat het nou juist in dit vers niet over. Dat is wel gebeurd, maar dat was voor heel de wereld. En hier staat dat hij zich voor ons overgegeven heeft en dat hij ons heeft lief gehad. En de belangrijkste manier en ook de kortste manier om dat gewoon aan te tonen dat het over de gemeente gaat, die staat in vers 25, dus die citeer ik er altijd bij. Waar diezelfde begrippen genoemd worden, daar staat: gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En nu wordt het gezegd van de gemeente. En in vers 2 ons. Dus ons is hier beperkt tot de gemeente. En daarom kan het ook niet het lijden en het sterven zijn, want het lijden en het sterven, wat als schuldoffer en zondoffer ook in de Bijbel beschreven wordt, dat was op zich geen lieflijke reuk. Lees het maar na in Leviticus, de eerste hoofdstukken. Maar we hebben het er nog wel een keer over. Maar als hier staat dat hij zichzelf heeft gesteld tot een offerande en offer, zou ik dan bij voorkeur willen zeggen, zonder slacht, dan word je niet aan de dood van de Heer herinnerd op dit punt, want daar gaat het hier niet om. Er staat achter dat het voor God tot een welriekende reuk is. Dat hij leeft, dan zegt de schrift, hij leeft Goden. Romeinen 6. Hij leeft voor God, maar wel ten behoeve van ons. En dus heeft hij zich voor ons overgegeven en heeft hij ons lief gehad. Dat andere, dat hij de wereld heeft lief gehad en zich voor de wereld heeft overgegeven, is ook waar, maar dat wordt hier niet bedoeld. Het is beperkt tot het gedeelte. En daarom staat er ook achter dat wij als navolgers van God, als geliefde kinderen zouden wandelen in de liefde. Zijn liefde voor ons is ons voorbeeld om ook elkander lief te hebben. Zijn overgave voor de gelovigen van de gemeente kan ook ons voorbeeld zijn dat wij ook onszelf beschikbaar stellen waar het nodig is en nuttig is, ten dienste van de broeders en zusters, dient elkander door de liefde. En dit is dus feitelijk ook een lieflijke reuk, een welriekende reuk staat hier voor God. En wij zouden hem daarin navolgen.
Nou, dat is een goed voorbeeld, lijkt me. Nou, verder zou ik nog kunnen citeren. We hebben al vaker die schriftplaatsen gelezen. Hè? Dat wij als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren. Niet letterlijke, maar geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. En geestelijke offeranden kun je omschrijven met alles wat tot eer van God is. Dat zijn geestelijke offeranden. Ook praktische dingen beschouwt de Heer als een offerande. In Hebreeën 13 staat bijvoorbeeld, in vers 16 staat: vergeet de mededeelzaamheid en de weldadigheid niet. En dan gaat het over dat je ook van je overvloed beschikbaar stelt aan degenen die gebrek hebben. Mededeelzaam. En weldadig zijn. Dat kun je dan ook als je dat hebt, overvloed. Maar dat staat achter, want zulke offeranden zijn God aangenaam. Dus dat is ook een lieflijke reuk. Dat is voor zijn welbehagen. En dus kun je eigenlijk zeggen, alles wat een lieflijke reuk in de Bijbel genoemd wordt, voor ons betekent alles wat je kunt doen vanuit liefde voor de Heer en vanuit liefde tot de broeders en zusters. Dat is voor hem aangenaam. Een Gode welgevallige offerande, dat begint er toch mee, Romeinen 12. Een levende, heilige, Gode welgevallige offerande. En de Bijbel zegt ook dat het zonder geloof onmogelijk is om God welgevallig te zijn. Dus het begint met geloof en vervolgens leven uit dat geloof. En dan leert de Heer ons vanzelf wel wat ook wel behagelijk, wat aangenaam is voor hem. En wat dus als een lieflijke reuk voor hem is. En er staan er veel meer schriftplaatsen. Nog één wil ik lezen, Hebreeën 12. Maar zoals gezegd, ik kan ze toch niet alle met u lezen. Dan hebt u nog eens iets om na te kijken. Hebreeën 12, vers 28. Daar staat: daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Elders heet het een eeuwig koninkrijk. Onwankelbaar dus. Laat ons de genade vasthouden. Beginsel van het nieuw verbond. Door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Dus hoe is het een lieflijke reuk voor de Heer? Hoe is het aangenaam, welbehagelijk voor hem als wij de genade vasthouden en door die genade ook God dienen? Met eerbied en godvruchtigheid staat hier. Dat is ook dienen. En daarmee is dat ook een lieflijke reuk voor de Heer. En dat strekt zich dus eigenlijk uit tot heel ons leven. Ons leven zou zijn bedoeld om Christus groot te maken. Paulus zei het: het zij door het leven, het zij door de dood. Hem de eer geven, want hij is ons hoofd. Nou, dat lijkt me eerst genoeg. Dan ga ik naar het volgende aspect. Dat stond in vers 19 van Leviticus 23. Dat is weer iets anders wat nu genoemd wordt. Naast die offeranden van de voorgaande versen werd gezegd dat er ook in vers 19 staat: ook zult gij een geitenbok, dat is het telwoord 1, één geitenbok ten zondoffer en twee eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Eén geitenbok ten zondoffer. Op de kopie heb ik het iets samengevat. Een geit en bok zijn twee woorden samen. Sair plus eets. Eets, dat is het woord voor geit. Het is dus een vrouwelijk dier. Een geitenbok. Geit, maar een bok is mannelijk. Dus het gaat hier om een mannelijk dier van de geiten. Een geitenbok, dat is het woord wat van eets, dat is het Hebreeuwse woord voor geit, en dan u als bok, voorgesteld wordt. Dat is hetzelfde als het woord ats, en dat betekent sterkte of kracht.
Een bok kan ook heel sterk zijn. En daarmee wordt weergegeven dat je je eigen natuurlijke kracht opgeeft, want het is een zondoffer. Dat is het eerste. En het is bedoeld in de Bijbel tot verzoening. Een voorbeeld wil ik lezen uit Leviticus 4. Komt bijna altijd voor met verzoening doen en daarmee vergeving ontvangen. Leviticus 4. Een beschrijving van dit hoofdstuk over het zondoffer met verschillende aspecten. Ik neem er één gedeelte uit vanaf vers 22. Als een overste zal gezondigd hebben en tegen een van de geboden des Heeren zijn Gods door afdwaling gedaan zal hebben, hetwelk niet zou gedaan worden, zodat hij schuldig is. Dus hij is afgedwaald, heeft daarmee gezondigd en is schuldig. Schuld, zondoffer, wordt in de Bijbel ook als één gezien. Of men zijn zonde die hij daartegen gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offer brengen een geitenbok, een volkomen mannetje. En hij zal zijn hand op het hoofd van de bok leggen en zal hem slachten in de plaats waar men het brandoffer slacht, bij het brandofferaltaar. Waar men het brandoffer slacht voor het aangezicht des Heeren, het is een zondoffer. Daarna zal de priester van het bloed des zondoffers met zijn vinger nemen en zal dat op de hoornen van het altaar des brandoffers doen. Dan zal hij zijn bloed op de bodem van het altaar des brandoffers uitgieten. Hij zal ook al zijn vet op het altaar aansteken, gelijk het vet des dankoffers. Zo zal de priester voor hem verzoening doen van zijn zonde en het zal hem vergeven worden. En de gedachte is dat er dus de geitenbok fundamenteel gesproken dus staat voor vergeving van zonden en daarmee dus voor verzoening. En de basis voor verzoening is gelegd door de Heer Jezus Christus. God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, maar hij rekende ze wel de Heer Jezus toe in onze plaats, zodat de boodschap dan voor de mens in de wereld is: laat u met God verzoenen. En als je op die uitnodiging ingaat, dan ben je met God verzoend. En de basis daarvan is volgens Romeinen 5 vers 10... dat wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. We lezen er vaak achterheen. We hebben nu die verzoening verkregen. We zijn met God verzoend. We hebben zijn leven ook ontvangen. En dat is het eerste wat dan over verzoening spreekt. En daar ligt de nadruk gewoonlijk ook op. Maar we kennen ook nog, want we hebben nu te maken met gelovigen die behoren tot de gemeente. En die twee beweegbroden zijn een beeld van de gemeente. En daar horen wij als gelovigen bij. Wat valt er dan nog te verzoenen? Welke zonden moeten dan nog verzoend worden? Want fundamenteel gezien is er al sprake van vergeving van zonden. Efeze 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Want dan kom je op dat andere aspect van de verzoening, wat feitelijk toch een fase verder gaat. En dat is wat Hebreeën 2 zo mooi zegt. Laten we dat maar even lezen. En dat is het hoge priesterlijke werk van onze Heer. En dat is pas sinds zijn opstanding mogelijk, want hij werd hoge priester wegens de kracht van het onvergankelijke leven. Na de wet werd hij in die positie van zoon en hoge priester gesteld. Dat leert tenminste de Hebreeënbrief. En dan staat in Hebreeën 2 vers 17... waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God waren, te doen waren,
Wat doet de Heer daar dan als hoge priester? Om de zonden des volks te verzoenen. En het zondoffer, wat ook verzoening en vergeving teweeg brengt, hebben we gelezen in Leviticus 4. Maar dan op het hogere niveau, wij als gelovigen die al met God verzoend zijn en dus vergeving der zonden deelachtig zijn, wij kunnen nog wel fouten maken, wij kunnen nog wel zondigen. Maar we willen graag in het licht wandelen, dus de Heer vergeeft ons dat dan ook. Hij reinigt ons van alle ongerechtigheid, zegt 1 Johannes hoofdstuk 1. En hier wordt het omschreven als dat hij als hoge priester, synoniem voor hoofd, synoniem voor herder van de kudde, hoofd van de gemeente, hoge priester van zijn volk, ons de zonden verzoent. Kijk, en dat is dus de reinigende, heiligende werking van de Heer, wat ook in Efeze 5 beschreven wordt, hè, dat hij zijn gemeente heiligt, dat hij zich voor haar heeft overgegeven en haar lief heeft gehad, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het bad des waters, door het woord. De verzoenende werking van de Heer ten aanzien van ons als gelovigen. En als je dat als een zondoffer aan de Heer aanbiedt, geeft dat dus eigenlijk weer dat je je daar aan over wilt geven. Want het is één ding dat je weet dat de Heer hoge priester is. Er zijn genoeg christenen die dat zeggen. Ja, de Heer is hoge priester. Maar ze belijden lang niet altijd dat hij onze hoge priester is. Ook voor ons praktisch leven. En die uitspraak wordt ook nog bevestigd in 1 Johannes. Hoofdstuk 2 is het. Vers 1 en 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En wat in de Hebreeënbrief heet de hoge priester, heet hier de voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. Het woord voor voorspraak wordt verder alleen nog in het Johannesevangelie vertaald met trooster. Die andere trooster, de Heilige Geest der waarheid. En die bidt voor ons. Romeinen 8. Het is de Geest die voor ons bidt. Het is Christus die voor ons bidt. En Hebreeën 7 leert ons dat de hoge priester voor ons bidt. Het is in wezen dezelfde. En wij hebben dus een voorspraak bij de Vader, die voor ons bemiddelt, die onze zaken behartigt. En hij is de verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En dan zie je dat die beide vormen van verzoening bij elkaar staan hier. Verzoening voor de wereld, dat wordt ook met die groep van apo, katalasso en katalage, dat is wat in 2 Korinthe 5 genoemd wordt. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En dat staat dus ook in Romeinen 5, dat begrip. Maar hier wordt het verzoenende werk met betrekking tot de hoge priester vooral bedoeld, omdat die verzoening is voor onze zonden. En dan wordt er ook een andere groep van woorden gebruikt, dat is hilaskomai, hilasterion, verzoendeksel. En zo. En hilasmos, dat is wat hier ook staat. Hij is een verzoening voor onze zonden. Maar daarin zit opgesloten al de basis dat hij ook een verzoening is voor de gehele wereld. Maar die hebben nog geen deel aan de verzoening van de hoge priester, omdat ze niet tot dat lichaam van Christus behoren, niet tot zijn volk behoren. En nu wordt er gesproken over een zondoffer, een geitenbok, van ons als gelovigen, een beeld, hè, dat we het aan de Heer aanbieden, dan ligt daar dus veel meer de nadruk op, wat ik ook op de kopie heb weergegeven bij punt B. En dat is de verzoening door de hoge priester met betrekking tot zijn volk, waaraan wij ons toevertrouwen. Want je kunt er ook voor kiezen om die reinigende werking van de hoge priester niet te laten plaatsvinden in je leven. Dan ga je eigen weg. En ik heb wel christenen ontmoet die zeggen, wat moet er dan nog verzoend worden? We zijn toch al verzoend? En dan denken zij aan Romeinen 5 en 2 Korinthe 5. En dan zeggen we, ja, maar hoe zit het dan met Hebreeën 2? Waar de hoge priester zijn volk de zonden van verzoent. Dat is een fase verder. En zijn volk, dat is de gemeente in onze dagen. Toch? De Heer heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is de gemeente. Nou, dan kom je dus op die tweede betekenis van verzoening. Die hoger is, waarbij het andere wel in opgesloten zit. Voor ons zeker. Maar de wereld heeft nog geen deel aan de verzoenende werking van de hoge priester. Omdat ze niet tot zijn volk behoren. En aan de andere kant is natuurlijk het zondoffer voor ons sowieso een uiting van dankbaarheid dat we met God verzoend zijn. Maar dat ligt meer opgesloten in het verlossingswerk van de Heer, wat hij aan het kruis en door zijn opstanding heeft volbracht. Maar als hoge priester heeft hij een andere positie, een andere functie. En daarna stond er nog dat er nog een lammeren werden gebracht. Dat stond er ook nog bij. Er stond bij één geitenbok ten zondoffer. Eén staat ook voor die eenheid weer. En twee eenjarige lammeren ten dankoffer. Twee drukt hetzelfde uit als bij die twee beweegbroden. Twee samen, toch één lichaam. Geloven uit de Joden, uit de heiden. Twee staat ook voor het eerste geboorterecht. Dubbele deel. Waarvan wij ook lezen dat wij als gemeente van eerstgeborenen in de hemel opgeschreven zijn. En dus ook in verhouding tot Israël een dubbele deel zullen ontvangen. En hier staat vervolgens dat die twee eenjarige lammeren ten dankoffer worden bereid. Nou hadden we die lammeren ook al eerder gezien. Die stonden in vers 18. Daar werd gezegd met het brood zeven volkomen eenjarige lammeren. Het is hetzelfde woord kevesh. Wat dus ook in vers 18 staat. En dat betekent dat het uitbeelding is van onderdanigheid. Dat hadden we er toen ook bij gelezen. Het is het werkwoord kavash. En dat heeft te maken met onderdanig zijn. De gelovige die zich ook privé in zijn leven onderdanig opstelt aan de Heer. Zich onderwerpt aan hem. En zoals een lam ook volgzaam is. En luistert naar de stem van de goede herder. En daarom ook eeuwig leven deelachtig geworden is. En nu is het geen brandoffer zoals dat in vers 18 was. Samen met die jonge stier en die twee rammen. Maar nu is het een dankoffer. En dat dankoffer, ik heb het op de kopie even weergegeven. Dat dankoffer wordt ook in het Hebreeuws genoemd vredeoffer. Er zijn ook andere vertalingen van de Nederlandse kunnen dan, hè, zoals de NBG-vertaling, de Naardense Bijbel, de Canisius-vertaling. Ik heb ze wel even nagekeken. En zelfs de NBV, die heeft het ook. Maar dan geen dankoffer, zoals de Statenvertaling heeft, maar het vredeoffer. En hoe komt dat? Omdat dat woord wat hier staat voor dankoffer, het woord voor offer is zebach, dat is offer. En dank, wat erbij staat, is het woord shalom of shalem. Of shelem. En dat houdt nauw verband met het bekende Hebreeuwse woord shalom. Er komt er één lettertje bij. Maar shalom, dat betekent vrede. In zijn algemeenheid vrede. En vandaar dat men het ook met vredeoffer vertaalt. Nou, hebben wij, als wij de Heer twee eenjarige lammeren zouden aanbieden als dankoffer, drukt dat uit onze dankbaarheid voor het feit dat we vrede hebben met God, Romeinen 5 vers 1, dat de vrede van Christus in onze harten zou heersen, Colossenzen 3, dat is wat je feitelijk aan de Heer aanbiedt. Heer, laat die vrede die ik van u ontvangen heb ook de heersende factor in ons leven zijn. Geen strijd, geen haat, geen nijd, maar vrede onderling. Dus wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei, houd vrede onder elkander. En hij zegt eraan, hebt zout in jezelf. Want die twee gaan samen. Als je zout in jezelf hebt, betekent dat je dus de werking van het woord van God toelaat. Dan bewerkt dat vrede onderling uit. Het is toch een vrucht van de geest, vrede?
Dat is de ene kant. Het is vrede met God. We hebben dus vrede omdat we met God verzoend zijn. En dus door het geloof gerechtvaardigd zijn, hebben wij vrede bij God. Maar die vrede zou ook een uitwerking in ons leven hebben. En als je dat aanbiedt aan de Heer, is dat feitelijk je verlangen om dat ook in het leven van de gelovigen tot zijn recht te laten komen. En vervolgens is het voor dankbaarheid ook niet verkeerd. Het is dan met dankoffer vertaald. En dank staat natuurlijk voor de dankbaarheid die we hebben voor alles wat wij door het volbrachte werk en het hoge priesterenwerk van Christus deelachtig geworden zijn. En voor de toekomst die ons nog wacht bij hem. Het is me wel eens opgevallen dat zo'n korte brief als de Colossenzenbrief, dat woord dankbaar en dankbaar zijn en dankzegging nogal vaak voorkomt. Ik heb ze op de kopie ook geloof ik vermeld. Colossenzen 1 vers 12. Dankende de Vader staat er dan. En dan Colossenzen 2 vers 7. Met dankzegging staat er aan het eind. En dan vervolgens staat er in Colossenzen 3 vers 15. Dat bekende vers. Dat de vrede van Christus in onze harten zou heersen. Colossenzen 3 vers 15, 17 wordt het erbij genoemd. En vervolgens Colossenzen 4 vers 2, ook weer dankbaar zijn. En 1 Thessalonicenzen 5 vers 18, die is algemeen bekend. Dankt God. Ja, in alles. Staat er. Dankt. Nou, God staat cursief. Maar wie zou je anders moeten danken dan? Het staat er dan wel niet, maar wie zou je anders moeten danken? Nou, de Heer Jezus Christus, maar die is ook God. In ieder geval de Zoon van God. En dankt hem in alles. In alle dingen. Want we weten dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die God lief hebben. Dus ook de dingen die misschien niet zo goed gaan, daar kun je van leren. En dan kun je weer dankzegging naar de Heer toe uitspreken. Daar staat de dankoffer voor. Goed, en dan komen we bij vers 20 terecht van Leviticus 23... Dan zal de priester dezelve, dat dezelve is in het meervoud gezegd, met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de twee lammeren bewegen. Dus het kan ook terugslaan op die twee lammeren alleen. Twee beweegbroden, het beeld van de gemeente. Twee lammeren, onder gelovigen, onderdanig aan de Heer, ook een beeld van de gemeente. Gelovigen van de gemeente. Die worden aan de priester gegeven en die beweegt ze ten beweegoffer. En een beweegoffer is gewoon een offer dat bewogen wordt. Hij neemt dus die lammeren in zijn armen en die beweegt hij. Hij neemt die twee beweegbroden in zijn armen en die beweegt hij als teken van leven. En de Bijbel zegt dat wij goden levend gemaakt zijn. En dat we goden levende zijn. Romeinen 6. Dat we levend gemaakt zijn met Christus. Dat we ons lichaam zouden stellen. Hoe vaak is dat vers al vanavond niet langsgekomen? Als een levende, heilige, Gode welgevallige offerande. Want van nature zijn we dood in zonden en misdaden. Maar als je tot geloof komt, word je levend gemaakt met Christus. En dan kun je dus ook dat lichaam wat in zichzelf sterfelijk is en zondig, toch als een tempel van de Heilige Geest beschouwen, omdat de Heer het zo ziet en je kunt het dus, omdat Hij het levend heeft gemaakt, beschikbaar stellen in zijn dienst. En dat is wat de schrift ook verder zegt, hè, dat we met hem levend gemaakt zijn. Een mooi vers is ook Hebreeën 12 in dit verband nog even te lezen. Hebreeën 12. Ja. Daar staat even kijken in Hebreeën 12. In dat gedeelte over de kastijding, de opvoeding van de Heer, daar staat in vers 10, want genen, onze aardse vaders, en die hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd, opgevoed, onderwezen. Maar deze, hij, dat is de Vader, uit vers 9, de Vader der geesten, dat is God zelf. Deze kastijdt ons tot nut, opdat wij zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Ja, dus dat doet de Heer tot nut van hem voor ons. En dan staat er voor in vers 9. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, opvoeders. En wij ontzagen hen, we hadden ontzag voor hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn? Heb je het lam? En leven. En dat duidt dus op een levende relatie met de Heer nadat je levend gemaakt bent geworden. En dat leven, wat hier bedoeld wordt, is het gevolg van dat je de kastijding van de Heer, zijn opvoeding, zijn onderwijs, ook eventueel zijn correctie als dat op je weg komt, je laat wel gevallen, want de Heer heeft altijd het beste met ons voor. En wat Hij wil is ons als gelovigen ook dichter naar Hem toetrekken. Dat onze relatie intenser wordt met de Heer en ook met elkander. En dat heet hier leven. Dat is feitelijk het bewegen van die beide lammeren, bewegen van die broden, een beeld van leven. Zoals ook die eerstelingengarf, beeld van de opgestane Heer, daags na de Sabbat bewogen werd. Daar heb je de levende Heer, de levende Christus. En wij zijn zijn leven deelachtig. Het wordt bewogen opdat de gemeente ook een levend volk is in de praktijk. En u en ik individueel ook voor de Heer. Ja, en ik heb niet meer tijd, zie ik wel. Dus ik kan wel doorgaan, maar dan ben ik nog wel een kwartier bezig. En ik wil het ook niet te laat maken. Dus ik kom er deze keer niet helemaal doorheen. Maar als u de kopie volgende keer meeneemt, nemen we het laatste stukje ook nog even mee. En dan zullen we dan hopelijk weer verder gaan. Laten we de Heer dank zeggen voor zijn rijke woord.